Goedenavond allemaal. Fijn dat u gekomen bent. Heerlijk om die liederen te zingen uit Glorieklokken. Dat was in de vorige eeuw dat ik dat voor het laatst gezongen heb. En dan hebben jullie ook nog met dooplied gezongen. Dat is dat lied wat met het rare refrein. Ja, het is niet raar in de bundel Glorieklokken, maar het was hier een beetje raar. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb dat nooit gezien. Dat ga ik straks de organist vragen. Want in de bundel Glorieklokken staat gewoon het refrein, het zijn maar drie zinnen. Ik was er erg door in de war geraakt. Maar het is een prachtig lied, dus ik hoop dat u er wat meer op zet en dat het refrein eventjes aanpast. Dan komt het helemaal goed. Dat was dat lied, Schenk mij uw kracht. Hè? Ik kom met mijn leven tot Jezus. Dat is toch prachtig, hè? Als je dat zingt, hè? Ik kom met mijn leven tot Jezus, ik kniel met mijn schuld aan zijn voet, heiland vol teder ontferming, was mij gans rein in uw bloed. Als een mens dat doet in de binnenkamer, dan gaat hij wonderen meemaken van de tegenwoordigheid van een genadige God, die hem aan wil raken of haar met zijn geest en met zijn volheid, met zijn vreugde. Alleen, je moet het doen. Je kunt het zingen, maar je moet het ook in praktijk brengen. En een christen moet in de binnenkamer zo de Heere zoeken. En dan is hij present. Wel, ik heb al veel zegen ontvangen. We gaan samen bidden. Mag ik u voorgaan? We willen u danken, Hemelse Vader, dat we deze heerlijke liederen mochten zingen. Die liederen die spreken van uw genade, van uw volheid. Van uw troon waarvan u ons wilt zegenen, van uw heiligdom van waaruit u de zegen op ons wilt doen neerdalen als een milde regen. Heren, we hebben dat ook nodig en we danken u dat u dat geven kunt. Daar waar wij u op de eerste plaats geven, de eerste plaats in ons leven geven en niet onszelf voortdurend op de eerste plaats zetten. Daar waar we u loven en prijzen zoals in deze liederen. Heren, dan wilt u vanuit uw heiligdom antwoorden. Dan kunt u zich niet meer stilhouden. En dan daalt u neer met uw genade op ons leven. Heren, we danken u daarvoor. We danken u dat we hier vanavond weer in vrijheid bijeen mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. En het mogen overdenken. En we bidden u, Heren, dat u ons hart en ons verstand erbij wilt houden. Dat we niet afdwalen. Maar dat we vanuit de diepte en de rijkdom van de schatkamers van de hemel hier straks weg mogen gaan met de schatten die u in uw genade aan ons wilt geven. Want u wilt ons bekleden met de gaven en de schatten van de Heilige Geest door uw woord. Heren, en we bidden u dat u dat wilt doen. Dat we dat allemaal ook mogen ervaren. Hoofd voor hoofd. U weet wat een ieder nodig heeft in onze eigen omstandigheden. Soms zijn de omstandigheden zwaar en moeilijk. We horen dat ook vanavond. Het leven kan zo geweldig veel pijn doen. En we kunnen door die diepste dalen moeten gaan met ons leven. Maar in dat alles bent u bij ons. U, de gekruisigde en de opgestane heiland. U wilt bij ons zijn in de diepte, ook van de moeite, van de verdriet en de tranen. In de diepte wilt u ook bij ons zijn. En wilt u ons vormen, hervormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dank u daarvoor en zegen ons als we vanavond uw woord openen. We bidden zo voor heel uw gemeente, Heer, over het rond der aarde. Wilt u haar toerusten met de rijkdom van uw woord en met de kennis van uw woord en de inzichten van uw geest in deze gevaarlijke, donkere wereld, waar voortdurende dreigingen zijn van de vorst der duisternis. Maar we danken u dat u ons geplaatst hebt op de rots. En dat we mogen staan op vaste grond. Op het fundament van de dood en de opstanding van de Heer Jezus. We bidden ook samen voor Israël, uw volk. Heren, en als uw gemeente willen we uw volk ook bij u brengen. Uw volk van het verbond. We willen ook uw genade over Israël uitspreiden. En wil Israël bewaren te midden van grommende wolven en verscheurende monsters om hen heen. Heren van de vijandschap, maar we danken u dat u de grootste monsters tot zwijgen kunt brengen. Dat u de bekken van de leeuwen kunt sluiten. En dat u in de leeuwenkuil zelfs ook bij uw volk kan zijn zoals u bij Daniël was. Heer, en zo willen we ook Israël bij u brengen. En samen met Israël willen we u loven en prijzen en uitzien naar het vrederijk dat komt, waar we samen met uw volk u eindeloos groot zullen maken. En zegen ons zo, ook vanavond, in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. God is hier, hij wil ons zegenen. En dat is 626 uit de bundel van Johannes de Heer. Hij wil ons zegenen met des Heiligen Geesteskracht. Zie, de wolk hangt zwaar reeds neder, straks daalt regen op wie wacht. Het is een lied van verwachting. En laat het ook zo zijn, hè, dat je je hart daarvoor openstelt. Hè. De Heere wil zo graag geven. Alleen als je je handen niet ophoudt, dan ontvang je niks. Ik bedoel je geestelijke handen ophoudt en het van hem wil verwachten. En dan zegt het gebed, wil nu komen, Heer, wij smeken het. Zend een stroom van zegen, Heer. Zie ons wachten, zend nieuw leven, dierbare Heer. En wat er verder volgt in 626.
Oh.
Ook dit lied is zo'n lied dat niet zo veel, vaak meer gezongen wordt. Althans, waar de bundel Opwekking gekomen is, gaat de bundel van Johannes de Heer in de kast. En dat is natuurlijk jammer. Ook dit lied doet mij denken aan de geweldige tijd in het begin van ons christenleven. Mijn vrouw en ik, we waren 24 jaar toen we tot levend geloof kwamen. 12 jaar gezocht en niet geloofd dat het christendom enige functie had in het leven. En dan doet God een wonder in je leven en mag je tot levend geloof komen. En toen kwamen we op de Bijbelstudie bij dominee Glashouwer in Driebergen. De vroegere voorzitter, niet Willem, nee, de vader van Willem. De vader van Willem. Ja, ja, het was ook in de vorige, lang geleden hoor, in de vorige eeuw. En er waren al deze liederen, ook dit lied, dat zongen we heel vaak voordat de Bijbelstudie begon. En als je dan zo enthousiast bent en zo vol van de geest en vol van vuur en je zingt dan zo'n lied met verwachting en dan besteeg dominee Glashouwer het spreekgestoelte en dan hang je een uur aan zijn lippen of 2 uur als hij Bijbelstudie ging geven. Oh, wat een tijd. Geen punt en geen komma heb ik gemist. Iedere keer weer. En dan kwam ik thuis en dan ging ik het wild mijn vrouw vertellen wat we allemaal de hele dag hebben. En dan waren we de hele zaterdagavond nog bezig met Bijbelstudie. En want zij moest thuis blijven, want we hadden net ons zoontje gekregen, Peter. En, dus ja, dan moet de vrouw thuis blijven. Het is niet anders. Nou, maar ik werd daar vanavond even aan herinnerd door deze bijzondere liederen. We gaan de Bijbel lezen. En het thema is vanavond. We leven tussen Pasen en Pinksteren. We hebben een spreekwoord als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, weet u wel? U kent dat spreekwoord wel, dat betekent, dat gebeurt dus nooit. Maar het wonderlijke is dat in het christenleven Pasen en Pinksteren juist wel op één dag vallen. Er zitten in heilshistorisch gezien, in het verleden, tussen de paasdag, de opstanding van de Heer Jezus en de Pinksterdag, 50 dagen. Hè? Daar komt het woord Pinkster ook vandaan. Komt gewoon van het woord 50. De 50ste dag kwam de Heilige Geest. Dat was allemaal in het hemelse draaiboek van God voorzien. Want het liep helemaal parallel met de hoogtijdagen des Heren in het oude Israël. Toen de Heere Jezus stierf op Golgotha, 's middags om 3 uur, toen werd het paaslam geslacht, een paar honderd meter verderop in de tempel in Jeruzalem. Het ware paaslam, de Heere Jezus, en de schaduwdienst in Israël vielen op dat moment gelijk tegelijkertijd. En op de Pinksterdag, het was Pinksteren in Jeruzalem, en mensen, Joden, waren van heinde en verre gekomen om het Pinksterfeest te vieren in Jeruzalem. En toen ging de hemel open. En toen stortte de Heilige Geest, werd uitgestort op daar die 120 aanwezigen en verder op de 3000 die tot geloof kwamen. Dus de eerste Pinksterdag waren er al 3120 gelovigen. Zo heeft de Heilige Geest dat geteld. En laten opschrijven in de Bijbel. Wij zeggen altijd, het doet er niet toe hoeveel er... Nou, het doet er wel toe, de Heilige Geest die heeft ook geteld. En mensen vragen mij wel eens, zijn er wel eens mensen tot bekering gekomen door je programma? Nou, ik heb er gisteren nog één ontmoet. Die zei, met jouw programma heb ik voor het eerst gebeden. En is dan het heerlijk om die mensen te ontmoeten. En dan vragen ze wel eens, hoeveel mensen zijn er tot bekering gekomen? Dat weet ik niet. Maar dat hoop ik straks in de hemel te horen. Ik hoop niet dat het tegenvalt. Maar ik hoop dat het meevalt. Want we zijn net als John Wesley, we zijn op weg naar de hemel en we willen zoveel mogelijk mensen met ons meenemen. Of niet dan? Goed. Nou, als we dan leven tussen Pasen en Pinksteren, dan gaan we dat ook lezen in de Bijbel, in Handelingen 1. En dan willen we daarover nadenken en ons laten toerusten door de Heilige Geest. Omdat we in deze wereld mogen staan met een levend woord van God. We lezen in Handelingen 1 de eerste 9 versen. Of de eerste 8 versen eigenlijk. Mijn boek heb ik gemaakt. Dat is Lucas, hè, de man van het Lucas-evangelie. Hij was de enige niet-Jood als bijbelschrijver. Dat is ook wel bijzonder om te weten. Hij was een arts. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus. Aan hem schreef hij dan dat Lucas-evangelie, het is zijn eerste boek. Over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen door de Heilige Geest, zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Zij dan die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Tot zover. We gaan zingen. Voordat we dit verder gaan overdenken, 768, dicht bij Jezus, bij de Heer is het altijd goed. Dicht bij Jezus, bij de Heiland, bij de Heer is het altijd goed. Oh, laat hem voor u zorgen. Hij weet wat gij hebben moet. Of hij vreugde zendt of rouwe, of hij het zure zendt of zoet, blijf maar dicht bij Jezus leven, want bij Jezus is het goed. 768. Nou, ook een mooi lied, hè? Dicht bij Jezus is het goed. Daar moet je wezen. Je hoort vaak van mensen, ja, ze hebben zoveel problemen. Maar dicht bij Jezus is het goed. En dan worden je problemen ook anders. Ik zeg niet dat ze meteen opgelost worden. Maar het wordt anders. Alles wordt anders als je bij Jezus bent. Als je met hem gaat en met hem wandelt. En dat is de bedoeling die Jezus had gezegd. Ik laat jullie niet alleen. Ik ga weer naar de hemel. Daar begreep je helemaal niks van. Ze snapten het nog niet. Hier in Handelingen 1 ook niet. Hij zegt, straks komt de Heilige Geest. Er staat hier in het Handelingen 1 van Lucas niet vele dagen na deze. En u weet, dat was nog maar 10 dagen. Hè? Het was nog maar 10 dagen de hemelvaart en dan nog 10 dagen verder. En toen kwam de Heilige Geest. De hemelvaart is 40 dagen na de paasmorgen. En dan de Heilige Geest kwam 50 dagen na de paasmorgen. En in die tussentijd bevinden wij ons. En weet u wat zo wonderlijk is? God heeft ons alles gegeven. Hij heeft ons zijn zoon gegeven. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Hij heeft zichzelf gegeven in de persoon van de Heilige Geest. En nog zijn er veel christenen die in armoede leven. Snap je het? Ik niet. Dat kan ik echt niet snappen. Kan ik echt niet snappen. Kom je om bijbelkennis? Nou, dat weet ik niet. Weet je dat niet? Waarom weet je dat niet? Het is een hele bekende bijbelgedeelte. Waarom weet je dat niet? Begrijp je? Armoede. Kennis van de Bijbel? Kom er maar eens om. Armoede. Ja, dat zal hier niet zo zijn. We leven hier natuurlijk in de Bible Belt. Hè? Dat is hier anders. Hè? Maar in het algemeen gesproken, zal ik maar zeggen. Wat een ontzettende geestelijke armoede. Terwijl God zijn geest gegeven heeft op de Pinksterdag. En die geest die is gebleven. En die heeft hij gegeven aan elke gelovige daarna tot op vandaag. En dat is God, de Heilige Geest, die komt wonen in ons hart. En dan zijn er mensen die zeggen, ja misschien, ben je een christen? Ja misschien, kom je in de hemel? Ja, ik hoop het. Nou ja, dan denk ik, wat voor onderwijs heb je gekregen? Wat voor onderwijs heb je gekregen? Waar ben je eigenlijk? En dan zijn ze helemaal opgeslokt door de traditie, door de kerkelijke traditie misschien. En ze zijn eigenlijk bijna, ik kan niet zeggen alles kwijt, maar ze hebben niks. Hoe is het met u, met jou? Kijk straks eens in de spiegel. Want een christen is iemand in wie Christus woont. Dat is een christen. Er is niks anders. Een christen is iemand in wie Christus woont. En Christus komt in ons wonen door de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. God, de Heilige Geest. Hij komt zelf in ons wonen. Nou leidt dat heel veel tot dwalingen. En dat komt omdat er allerlei goeroes komen die weer wat andere dingen vertellen. En iedere leer heeft zo zijn aanhang. Maar je moet gewoon heel simpel bij de Bijbel blijven. Dan is het niet zo moeilijk. Dan ben je ook niet zo bevattelijk voor al die dwalingen. Je moet biddend bij de Bijbel blijven. Biddend bij de Heere Jezus blijven. Dicht bij Jezus is het goed, ook in dit opzicht. Er zijn juist als het gaat over de Heilige Geest vandaag allerlei dwalingen. En op de geestelijke markt kom je van kraampje naar kraampje van alles tegen. De een verkoopt dit en de ander verkoopt dat. En de aflaten van vroeger zijn nu in andere vormen weer precies op dezelfde manier aanwezig. Er is nog niks veranderd op de geestelijke markt. Maar waar sta jij en u? Waar bevind je je? Ten opzichte van de levende God en van zijn woord. Dat is de vraag. Wij zijn hier die 40 dagen bij de Heere Jezus aan zijn voeten in Handelingen 1. Als hij 40 dagen lang spreekt over de dingen van het koninkrijk. Dat vind ik zo indrukwekkend. En ik heb deze tekst hier op deze plaats wel eens meer aangehaald. Dus ik zal daar niet al te lang bij stilstaan. Maar voor degenen die er toen niet waren, is het misschien niet verkeerd om het dan alsnog te horen. Dat staat in dat derde vers, hè. 40 dagen lang verscheen hij hun tot hen sprekende over al wat het koninkrijk van God betreft. En er staat geen woord in de Bijbel hierbij in dit gedeelte. Waar heeft hij het nou over gehad? Ja, over het koninkrijk. Ja, maar dat willen we graag weten. Wat heeft hij dan gezegd? Dat staat er niet bij. 40 dagen lang zaten de discipelen op de Bijbelschool bij de Heere Jezus. Worden ze onderwezen over het koninkrijk. En wij weten niet wat hij gezegd heeft. Maar het goede nieuws is dat er een tipje van de sluier wordt opgelicht. Ook in dit gedeelte. Want in het zesde vers stellen de discipelen een vraag. En dan zeggen ze, Heere, herstelt gij in deze tijd dat koningschap voor Israël? Oh, dus daar is het over gegaan. Want kijk, ze vroegen niet, herstelt gij het koningschap voor Israël? Natuurlijk doet hij dat, want als het vrederijk komt, het koninkrijk, waar hij 40 dagen lang over gesproken heeft, heeft hij teruggegrepen natuurlijk op het oude, of teruggegrepen, hij heeft het Oude Testament gebruikt, want het nieuwe was er helemaal nog niet. Dus de Bijbel, het Eerste Testament heeft hij gebruikt en heeft alles uitgelegd wat over het koninkrijk gaat, het vrederijk, het duizendjarig vrederijk van mijn part mag je het ook noemen, dat woord staat niet in de Bijbel, maar het staat dat het 1000 jaar duurt. Dat vrederijk, en dat komt in deze werkelijkheid, komt het hier op aarde. Als de vredevorst komt, komt het vrederijk. Dat is kort samengevat wat de Bijbel op bijna elke bladzij ons vertelt. Het grote doel van God en de komst van de Heer Jezus is de komst van het koninkrijk. Niet de redding van je eigen ziel, dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar de Bijbel is zoveel breder en zoveel meer dan alleen de redding van de zondaar. Als je het daarbij houdt, dan ben je ook net zo armetierig als die mensen waar ik het net over had. Want natuurlijk wordt je eigen ziel gered, want een ieder die een volgeling van de Heer Jezus is, die is behouden. Wie zijn geloof stelt op de Heer Jezus. Weet je wel, dat zegt de Paulus tegen die gevangenbewaarder van Filippi. Wat moeten we doen om behouden te worden? Je moet je vertrouwen stellen op de Heer Jezus, meer niet. En je bent behouden. Is het zo simpel? Ja, zo simpel. Moeten we niet de catechisatie? Nee. Moeten we niet de systematische theologie of de dogmatiek volgen? Nee. Helemaal niet. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Meer niet. Dicht bij Jezus is het goed. En de Heer heeft verder helemaal niks gezegd. Stel je vertrouwen op Hem. Wie mij volgt, enzovoort. En daarna komt natuurlijk wel een heleboel onderwijs, want er is namelijk nog zoveel, verschrikkelijk veel rijkdom in de schatkamer van God. En dat mogen we allemaal ontvangen, dat mogen we delen met elkaar, dat mogen we, in de prediking mogen we dat delen, enzovoort. Maar je mag het zelf ontvangen. Je mag het zelf horen. Je mag in je binnenkamer, als je die hebt, en als je die niet hebt, maak die dan. In je binnenkamer, waar je alleen bent, met God praat, mag Hij zijn en wil Hij die rijkdom aan je geven. Zodat je zingen kan, Psalm 56, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is de christen. Bestaat God? Ja, zei die christen, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Het is toch wat, hè? En voel je wel aan hoe arm wij vaak zijn. En hoe vaak we bij God weg zijn. Maar op de Pinksterdag is de Heilige Geest gekomen. Nadat God alles gegeven had. Zijn eigen zoon en zijn woord heeft hij gegeven. Toen heeft hij ook de Heilige Geest nog gegeven. Opdat wij zouden leven voor hem. Maar zal ik het geloof nog wel vinden op aarde? Dit is toch kennelijk voor veel mensen zo moeilijk. Zo onbereikbaar voor hun gevoel. En dat komt toch omdat we niet ingaan op de boodschap van de Bijbel. Niet ingaan. We horen een preek aan, we drinken koffie en we gaan over tot de orde van de dag. En als je nou 100 preken hebt gehoord, nou dan ben je inmiddels wel plat gepreekt, dan hoor je helemaal niks meer. En dan moet je net als die Grieken, we moeten iedere keer weer het nieuws horen. Want anders kwamen ze niet. Die Grieken hielden van de Griekse redenaars. Maar dat moest wel iedere keer wat nieuws zijn. Dus er kwam weer een nieuwe redenaar en die vertelde weer een nieuw verhaal. En dan, nou ja, dan hingen ze aan zijn lippen. Hyde Park was in de Griekse wereld een hele bekende fenomeen. Hyde Park in Londen heb je de Speakers Corner, weet je wel. En daar mag iedereen staan, dominees of evangelisten of zomaar een... En dan houden ze daar een speech. En sommigen die zijn geweldig van de tongriem gesneden. Heerlijk om naar te luisteren. Nou, dat waren die Grieken ook. En zo hebben wij onze kerk ingericht. Geweldig, wat een goede dominee hadden we. Wat een dominee. En iemand werd in Engeland meegenomen naar een Engelse prediker. Was een Nederlander. En die werd naar de Engelse kerk meegenomen. Naar de prediking van Graham Scroggie. Dat was een prediker uit de 19e eeuw. In Londen. Uit de tijd van Spurgeon. Je weet, Spurgeon in Londen was de prins der predikers. Hè? Spurgeon was een geweldige man. Een geweldige man, een geweldige dienstknecht van God, moet ik zeggen. Alles wat hij gezegd en gesproken heeft, is allemaal goud. Maar in ieder geval, 's morgens was daar een dienst van Graham Scroggie. En die Nederlander die was meegenomen door zijn Engelse gastheer. En ze liepen terug naar huis. Het was een geweldige boodschap geweest. En toen zei die Engelsman tegen die Nederlander, hoe vond je het? Geweldig. What a preacher, what a preacher. Wat een prediker, wat een prediker. Hij was zo onder de indruk. En toen 's avonds gingen ze naar de dienst van Spurgeon, de prins der predikers, naar de grote Tabernacle Church in Londen. En ze liepen naar huis na afloop en die Nederlander zei niks. En die Engelsman durfde niks te vragen. En misschien vond hij het wel helemaal niks. Na vanmorgen, het was natuurlijk ook geweldig. Maar toen waren ze bij huis en dus die gastheer die dacht toch, ik wil het toch weten. Dus uiteindelijk vroeg hij, hoe vond je het? En toen zei hij, what a savior, what a savior. Wat een heiland. Vanmorgen was het, what a preacher. Maar s'avonds was het, wat een heiland. Kijk, en daar gaat het om. Horen we nog wel de heiland? In zijn woord. Dat is de vraag. De Heilige Geest is gekomen. In Handelingen 19 wordt de vraag gesteld, heb gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Ik bedoel, heb je er echt al, ben je al echt naar de Heere gegaan? En heb je je handen al opgehouden en zegt, Heer, ik heb helemaal niks. En heeft hij dan zijn Heilige Geest aan je mogen geven? Uit zijn volheid. Dat is de vraag. Je kunt het niet van anderen krijgen, ook niet in samenkomsten, ook niet van voorgangers. Al word je 100 keer naar voren geroepen om weet ik wat te ontvangen. Daar zit het hem niet in. Nee, in je binnenkamer. Heer, ik kom tot u. Kom met mijn schuld en met mijn zonde. Ik kniel bij het kruis. Om die volheid van de Heer Jezus te ontvangen. Dat is de vraag of we dat werkelijk ook willen. En dat moet u voor uzelf vragen. Want kijk, ons vlees is arglistig hoor, ook ons vrome vlees. Is zeer arglistig. Het kan zich zeer vroom voordoen, maar het is een vijand van God. De natuurlijke mens in ons is een vijand van God en een vijand van het evangelie. En eigenlijk willen we hem niet. Niemand hier. Tenzij God door zijn grote genade ons hart en onze gezindheid verandert. Want dat moet hij doen. En dat doet hij door de prediking van zijn woord en van de geest. Door de Bijbel en door de Heilige Geest wil hij dat doen. Wil hij je hart veranderen. Zodat je van een tegenstander een medestander van Christus wordt. Dat is heel wat anders. Zo is de Heilige Geest gekomen op de Pinksterdag. De Heilige Geest is God. Dat moeten we onderstrepen. En hij is niet los verkrijgbaar. De Heilige Geest wordt altijd ook in de christelijke dogmatiek, al 1500 jaar in de dogmatiek, verbonden aan de persoon van Christus en aan de kerk, aan de gemeente. Dat wil zeggen, de Heilige Geest wordt in de dogmatiek besproken in zijn werking, in zijn uitwerking. En de Heilige Geest is de geest van de Vader en de geest van de Zoon. Dat is heel belangrijk om te onderstrepen. Hij is van eeuwigheid aanwezig. Op de eerste bladzij van de Bijbel, als God hemel en aarde schept, dan is de Heilige Geest ook daar. En de Geest Gods zweefde, broedde over de wateren, lezen we dan. Hij was van eeuwigheid aanwezig en hij is herkenbaar. Hij is herkenbaar omdat het ook de Geest van Christus is. Ja, ben je er nog? Het is niet alleen de geest uit de Vader, maar het is ook de geest uit de Zoon. En dat is heel belangrijk om te weten. Daar is heel veel dwaling over. Op allerlei gebieden, en al zolang 2000 jaar christendom bestaat, zijn er allerlei meningen en opvattingen over. Maar we moeten dicht bij de Bijbel blijven, willen we het rechte antwoord krijgen. In de 12e eeuw kwam er een grote scheuring in het christendom. Dat was nog ver voor de reformatie. Die was pas in de 16e eeuw. Maar in de grote kerk, de wereldwijde kerk, kwam een scheuring omdat het oosten zei, het is de geest uit de Vader, en het westen zei, het is de geest uit de Vader en de Zoon. En dat was het grote schisma. Toen kreeg je de Oosters-orthodoxe kerken. Weet je wel, met die zwarte priesters, met die zwarte baarden, met die hoge hoeden, met die van die griezels als je ze in donker thuis tegenkomt. Helemaal in het zwart. Ja, ik vind het engers hoor. Ik heb er heel wat ontmoet. Ik heb in een forum van zo'n 6 man gezeten, een uur lang. In Jeruzalem, want daar heb je ze ook. Het zijn geen Joden natuurlijk. Toen wilden wij filmen, namelijk in het Catharinenklooster in de Sinaïwoestijn. Dat is allemaal gelukt, maar ik had van hun toestemming nodig. En toen werd ik, een soort spervuur werd ik door ze ondervraagd. En dan zaten die mannen er allemaal aan de tafel en ik zat daartussen als Nederlander. En zat ik ze maar een beetje aan te kijken en probeerde zo goed mogelijk de vragen te beantwoorden. Nou, we kregen toestemming om te filmen, gelukkig, in het kader van de Bijbel Open. Want in dat Catharinenklooster, daar zijn hele belangrijke handschriften gevonden. Oude handschriften van de Bijbel. De kerk van het Oosten, die leert dus dat de geest is uit de Vader. En de kerk van het Westen zegt, het is de geest van de Vader en de Zoon. En dat is heel belangrijk. Dat verschil. Je ziet wel wat een enorm verschil het gemaakt heeft in de tweedeling van met name Europa als het gaat over de kerk. Het grote schisma in de 12e eeuw, als je er wat meer over wil lezen, moet je gewoon even googlen. Hè? Dan google je maar op het woord schisma. En dan vind je wel allerlei beschrijvingen uit de kerkgeschiedenis. Maar de kerk van het Oosten, als je daar in de dienst bent en in de liturgie, dan word je meegenomen. Ja, het is prachtig hoor, als ze gaan zingen daar in die Russische kerk, in de Oekraïne bijvoorbeeld. En met die diepe Russische bassen, weet je wel. En dan die hoge tenoren erbij. En dan je wordt meegenomen. Je wordt meegenomen als het ware naar de hemel. Je voeten komen los van de grond. En je wordt meegenomen in de geest. En wat beleef je dan? Dan krijg je een mystieke ervaring. En dat is precies wat er gebeurt. In de Oosterse kerk is veel mystiek. En dat hoort helemaal bij de theologie van de Oosterse kerk. Ik heb in Roemenië, in Boekarest, op een conferentie gesproken over het Calvinisme. In relatie tot de Oosterse kerk. En er waren ook een stuk of 6 van die priesters uit de Oosterse Orthodoxe kerk. Het zijn christenen natuurlijk. Ze houden ook van de Heer Jezus. En dat is geen punt. Maar dan kom je toch wel in botsing. Dan moet je goed op je woorden letten. En de directeur van de Bijbelschool was er ook, van de Oosters-Orthodoxe Kerk in Roemenië. En die zegt, in de lunchpauze wil ik met u spreken. Nou, dat is goed. Nou, we hebben een prachtig uur gehad. Maar daar heb ik hem helemaal kunnen uitleggen over de Heilige Geest die van de Vader en van de Zoon is uitgegaan. Want als de Heilige Geest alleen van de Vader uitgaat, dan heeft hij nog geen gezicht. Dan is hij niet herkenbaar. Maar de Heilige Geest van de Vader en de Zoon, die is voor ieder herkenbaar, omdat ook Jezus God een gezicht heeft gegeven. God zonder Jezus, wie is dat? Dat kunnen allerlei goden zijn. Maar door de persoon van Jezus, die ons God geopenbaard heeft, weten wij wie God is. Als je wil weten wie God is, dan moet je bij Jezus zijn. En anders is hij toch een mystiek, ver weg persoon, ergens hoog in de hemel, waar de persoonlijke relatie op zijn minst heel erg moeilijk mee is. Maar omdat God zich in de persoon van de Heer Jezus ons bekend heeft gemaakt, heeft hij een gezicht gekregen. Wel, de Heilige Geest die op de Pinksterdag gekomen is, heeft dat kenmerk, heeft dat stempel van de Heilige Geest. Van de Zoon. De Heilige Geest heeft dat kenmerk van de Zoon. En daarom is de kerk van het Westen totaal anders dan de kerk van het oosten. Als je daar studie van gaat maken, dan zul je dat wel ontdekken. Het is wel beide christelijk. Nou sta ik daar wel ver van af, moet ik zeggen hoor, bij die historische kerk. Alhoewel er natuurlijk in de geschiedenis ook veel goeds is meegekomen, maar ook veel verkeerd, ook in de kerk van het westen. Maar er is een enorm verschil tussen de oosterse theologie en de westerse theologie. Tussen de praxis en de praktijk in de kerk van het oosten en de kerk van het westen. Iemand heeft geschreven, de kerk van het oosten heeft zijn verstand verloren. Want je wordt meegenomen in de mystiek. En je gaat zweven, je wordt zweverig. De kerk van het oosten staat ook altijd open voor allerlei dwalingen en mystieke sectes enzovoort. Dus de kerk van het oosten die heeft zijn verstand verloren. Maar, staat er meteen bij, de kerk van het westen heeft zijn hart verloren. Want wij hebben alles in het calvinistische westen, zeg maar, in beton gegoten. En het hart is eruit. Daarom zeggen we ook altijd, calvinisten zijn gevoelsarme mensen. Heb je wel eens gehoord, hè? En in gezinnen enzovoort groeien vaak kinderen op in een bepaalde gevoelsarmte, waar ze dan later in hun leven de prijs voor moeten betalen. En dat heb je niet eens in de gaten, maar zo zijn we gevormd. Dus het is niet alleen wijzen naar het oosten, het is ook wijzen naar onszelf. Wij moeten de volheid van de Heilige Geest, die de geest van de Zoon is en van de Vader, volledig op de Bijbelse manier zien, in het vizier krijgen, in het Bijbels onderwijs moet ons dat gegeven worden. En dan zien we dat het ook de geest is van de waarheid. De Bijbel zegt ons, als je een paar bladzijden terug bladert in het Johannesevangelie, dan zie je dat de Heilige Geest ook de geest der waarheid is. Johannes 14, vers 17. De trooster zal hij u geven die tot in eeuwigheid bij u zal zijn, de geest der waarheid. En dan staat, de wereld kan hem niet ontvangen, maar gij ziet hem en gij kent hem. Want zij ziet hem niet en zij kent hem niet, maar gij kent hem en hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Zie je dat er staat, gij kent hem? Moet je niet zo snel overheen lezen hoor. Als je dat dan leest, dan moet je je afvragen, ken ik hem ook wel? Wij lezen veel te veel in de Bijbel. Niet zoveel lezen in de Bijbel. Vers voor vers. Woord voor woord. Is dat wel waar? Gij kent hem, zegt Jezus. Kenden de discipelen hem toen? Nee. Helemaal niet. Maar hij neemt alvast een voorschot. Gij kent hem. Hij zal straks op jullie neerdalen. We zullen hem herkennen. Wij zullen de geest herkennen. En we herkennen de geest als het de geest is uit de Vader en uit de Zoon. En dan leidt hij ons naar de waarheid van het woord van God. Hij leidt ons naar de waarheid omdat het de geest der waarheid is. Vers 26 staat het nog een keer zo mooi. De Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam. Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. De Heer Jezus heeft alles aan de Heilige Geest overgelaten. Hij heeft niet gezegd, nou moeten jullie dat even opschrijven, die 40 dagen onderwijs en die 3 jaar dat ik met jullie gewandeld heb en al die gelijkenissen die ik gesproken heb, schrijf het even, heeft hij niet gezegd. Hij heeft alles overgelaten aan de Heilige Geest. Niemand heeft een boek geschreven. Hij heeft geen universiteit laten oprichten of een bijbelschool of wat dan ook. Nee, hij zegt, de Geest komt straks en die zal je leiden in de volle waarheid. Nou, dat vind ik toch geweldig, hè? God, de Heilige Geest. Jezus hoefde dat niet te doen. En Jezus heeft zelf ook geen boek geschreven. Hij heeft het allemaal aan de Geest overgelaten. Hij zal u alles te binnen brengen wat ik u geleerd heb. En dan blader je nog even verder, dan kom je in Johannes 16. En dat is toch ook wel erg mooi en dat wordt ook in de kerk vaak vergeten. Heel vaak vergeten, veel te vaak vergeten. Dan staat vers 13, Johannes 16 vers 13. Hij zal u wijzen, de weg wijzen naar de volle waarheid. Dat moet je ook onderstrepen, de volle waarheid. Dat is wat, hè? De volle waarheid. We kennen nog maar ten dele, zegt Paulus, dat is waar. Maar de volle waarheid, dat is de volle waarheid over de Heere Jezus. Over zijn dood en over zijn opstanding. Dat is de volle betekenis van wie hij is. En heel veel christenen hebben bijna geen weet van wie de Heere Jezus is. En dat is heel erg. In hem woont al de volheid van God, lichamelijk, zegt de Colossenzen. En gij hebt die volheid in hem verkregen. Maak eens een lijstje dan. Wat is dat dan voor jezelf? En hoe is dat, werkt dat uit in mijn leven? Begrijp je? Maar dat doen we niet. Want eigenlijk, ach, veel te moeilijk. We kijken liever naar de voetbalwedstrijd. We hebben het liever over onze caravan. We hebben het liever over, nou ja, de kleine probleempjes van ons leven. Dan dat we ons zouden interesseren voor de volle waarheid. Oh, dat is toch jammer, hè? We missen toch zoveel, hè? We zouden eigenlijk één keer in de maand, in de kerkdiensten, één persoon of twee naar voren moeten halen om hun getuigenis te laten geven. Moet je wel van tevoren lezen, hoor, want een hoop mensen kunnen een hoop onzin zeggen. En een hoop mensen horen zichzelf vragen, en dat moet allemaal niet. Maar dat ze getuigen van, ik heb ontdekt in de Bijbel de volle waarheid van de Heer Jezus. En dat heeft tot gevolg gehad dat ik dit en dat in mijn leven heb veranderd. Want daar moet het van komen. Want kijk, de geest heeft maar één doel. De geest heeft maar één doel in ons leven. De geest van de Pinksterdag. De geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die geest is gekomen op de Pinksterdag. En die heeft maar één doel, om ons te maken zoals Jezus is. God heeft maar één doel, zei Henk Binnendijk. En dat heeft hij vele malen herhaald. En daarom weet ik het ook zo goed. Hij heeft maar één zoon. Maar hij wil die ene zoon vermenigvuldigen in vele gelovigen. In vele zonen en dochters van God. Dus kijk eens in de spiegel. Ben je al een zoon of een dochter van God geworden? Dat is de vraag. En dan moet je niet aankomen met allerlei theologische smoesjes. Want we zijn heel slim in ons vlees, ook ons vrome vlees, is heel slim in het bedenken van theologische smoesjes. En je moet jezelf spiegelen aan het woord van God. Woont de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, werkelijk in mij? Daar gaat het om. Dat is de essentie van de Pinksterdag. En al het andere mag je vergeten. Koningin Wilhelmina schrijft in het prachtige boekje Eenzaam en Niet Alleen. In het tweede deel beschrijft ze dan de ontmoeting met de Heer Jezus Christus onder de prediking van een evangelist. Waar ze bijbelstudies meemaakte. En toen ze dat ontdekte, zei ze, toen heb ik alles overboord gegooid. Wat om die ene met een hoofdletter E, om die ene te kennen. Om die ene te kennen, de Heer Jezus Christus. En alle andere dingen heb ik weggedaan. Dat zijn obstakels die in de weg staan om die ene te kennen. Ik heb het overboord gegooid. En dan begint ze met een lofzang van de Heer Jezus. Oh, wat een evangeliste was dat, zeg. Geweldig. Maar kennen we dat nog wel, hè? Willen we dat wel? Wel, Wilhelmina wilde dat. Dat ene wilde ze. Het kennen van de Heer Jezus. En dat is de geest der waarheid, die zal ons alles te binnen brengen van de Heer Jezus. En er staat er verder bij, vers 13, Johannes 16, vers 13. Want hij zal niet uit zichzelf spreken. Hij spreekt niet uit zichzelf. Maar al wat hij hoort, zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Dat heb ik ook onderstreept. Want het profetisch woord in de toekomst is heel erg belangrijk. Dat stelt de Heilige Geest aan de orde. En als de Heer Jezus spreekt 40 dagen lang met zijn discipelen, vlak voor de Pinksterdag, 10 dagen daarvoor, dan spreekt hij over de komst van het Koninkrijk van God. En dat is het herstel van Israël. En dan komt hij als de koning der Joden, gaat hij zitten op de troon van zijn vader David, Lucas 1, vers 32 en 33. Zo is hij aangekondigd in de geboorte en zo zal hij terugkomen als de koning der Joden, als de koning van Israël. Dat is toekomst en dat zou de kerk moeten onderwijzen, maar we hebben het allemaal weggelaten. We hebben al de zegeningen voor Israël hebben gestolen van de Joden en we zijn ermee vandoor gegaan. En de kerk woont daarom in een kraakpand, heeft iemand gezegd. Er zijn dominee in de PKN, hoor, een keurige orthodoxe dominee met zwart pak. Ja, dan weet je dat het goed zit. Want dat heb ik niet van mezelf. En we zijn in het pand, in het huis gaan wonen van Israël. En dat moet veranderen. Ja, dat zal hier inmiddels niet meer zo zijn. Maar dat moet heel diep veranderen. Want wij heidenen zijn er pas later bijgekomen. Want dan zegt men, ja, maar God heeft een oude verbond, het eerste verbond gesloten met de Joden, en het tweede verbond heeft hij gesloten met de kerk. Dan zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? Ja, dan kunnen ze het niet noemen. Ja, maar het verbond in zijn bloed, ja, maar dat heeft hij toch met de Joden gesloten? Met zijn discipelen namelijk bij het eerste avondmaal. Het was wel zijn gallige maal, maar het was niet het laatste avondmaal, het was de eerste avondmaal. En toen heeft hij dat verbond gesloten in zijn bloed. En daar zijn pas later heidenen bijgekomen, Cornelius en zo. En in Handelingen 15 moeten ze dan met elkaar overleggen, wat moeten we met die heidenen, help. Moeten die nou al die wetten van de Joden leren kennen en al die wetten gaan onderhouden? Nou, dat hoeft er gelukkig niet. Er worden maar 4 punten genoemd die ze moeten doen. Dat moet je maar eens nalezen in Handelingen 15, verder niks. Heel interessant. Maar het gaat om het grote evangelie van de Heer Jezus, dat wij ook als heidenen erbij gevoegd zijn. God heeft takken weggebroken, weet je wel. En hij zal later die takken weer enten, staat er ook bij. Hij is bemachtigd die takken later weer terug te plaatsen. Maar de takken zijn weggebroken, omdat wij heidenen erbij zouden mogen horen. Daar is een offer voor gebracht. Ook het offer van Israël, dus het messiaanse lijden van de Joden, komen vanavond niet aan toe. Dat is een groot onderwerp in de Bijbel. Het messiaanse lijden van Israël. Maar dat zal uiteindelijk leiden tot de redding en de verheerlijking van Israël. Tot de opstanding van Israël op de derde dag, zegt de profeet. En dan zal Israël leven voor het aangezicht van God. En de gemeente van Christus zal leven voor het aangezicht van de God van Israël. Handelingen 15 vers 8 en verder, Romeinen 15 vers 8 spreekt daarover. Over dat wij er later bijgekomen zijn door Gods genade. Wij heidenen. Wij leefden hier in de Haarlemse bosjes, in dierenvellen en in berenhuiden, weet je wel. En toen is de eerste evangelist gekomen. En die heeft eerst nog vermoord. We hebben de Friezen gedaan trouwens, wij niet. Zijn niet Friezen. Bij Dokkum, weet je wel. In 700, wat was het ook weer? 65. Maar toen is het evangelie gekomen hier. En toen hebben wij door Gods genade zijn we erbij gevoegd. Ja, niet de hele Nederlandse volk hoor, maar degene die door wedergeboorte een kind van God mochten worden. Begrijp je? En dan, de Heer Jezus onderwijst dan over de Heilige Geest, dat hij komen zal en dat hij de volle waarheid zal vertellen. En met maar één doel, dat wij worden als Jezus. Romeinen 8 vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren ertoe bestemd gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Dat is het doel van je leven. Kijk nog even in de Bijbel. Neem de Bijbel serieus. Zeg je dat je christen bent, dan moet je de Bijbel serieus nemen. Wat is het doel van je leven? Dat ik word zoals Jezus is. Als iemand vraagt straks, morgen of van de week, wat is eigenlijk je grote ideaal? Dan moet je een goed antwoord geven en geen slap antwoord. Dan moet je het antwoord geven wat de Bijbel zegt. Mijn grote ideaal, te worden zoals Jezus. De nieuwe mens. De nieuwe schepping. Want dat is het wonder van de paasmorgen. Toen is er nieuw leven uit God gekomen en toen is er een nieuwe mens opgestaan. Opgewekt. Zoon van God. Daar toen het graf werd geopend door de kracht van de Heilige Geest. En Jezus opstond. Hij heeft niet zijn oude leven terug gehad. Hij heeft nieuw leven uit God gekregen. Daarom wordt hij de tweede Adam genoemd. Begrijpen we dat? En dan worden wij als gelovigen gevoegd bij dat geslacht van die tweede Adam. Dat geslacht van die eerste Adam is verloren en gaat verloren. Maar het geslacht van de tweede Adam is voor eeuwig behouden. Dat is de Pinksterdag. Het is een scheppingsdaad van God. Toen is de kerk geboren. En de onzin dat de kerk er al was vanaf Adam, en dat heb ik vroeger allemaal op school moeten leren, of tenminste op catechisatie. En dan was daar een lijn, nou ja, je kon hem bijna niet vinden, maar van Seth enzovoort en van Noach. En, nou, ik begreep er allemaal niks van. Ik begreep er allemaal niks van. Maar zo zijn we de Bijbel kwijtgeraakt. En zo zijn we de Bijbel kwijtgeraakt ook in de zogenaamde verbondstheologie, waar we de dingen van Israël hebben gestolen. Maar de Bijbel wijst ons totaal andere weg. De weg van de Heilige Geest. Maar dan moeten we goed oppassen. Dat is het laatste, want mijn tijd is om, heb ik gezien. Gaat alles zo hard. Ja, voor u niet, maar voor mij wel. Jij denkt natuurlijk van straks is er koffie. Maar in ieder geval, het kan heel goed zijn, hè, als het gaat over de Heilige Geest. Dat we die fouten maken die ook in de 12e eeuw, de scheuring van de kerk, weet je wel, in het grote schisma. Want door de eeuwen heen, en in de kerk van het westen, en in de kerk van het oosten, is er altijd weer de hang naar mystieke ervaringen. En dan komen we terecht in de mystiek. En wat we vandaag zien in vele delen van de wereld, in het christendom, en dan vindt dat vooral plaats onder de noemer van de Heilige Geest, zijn de mystieke dwalingen. Kijk, het is heel belangrijk om in de binnenkamer te zijn. Het is heel belangrijk om bij een open Bijbel te bidden. Het is heel belangrijk om bij die open Bijbel zo te bidden dat je waakzaam bidt. Want de mensen zeggen wel, er staat in de Bijbel bid en werk. Vraag ik altijd, waar staat dat dan? Er staat nergens namelijk. Er staat wel waakt en bid. Want kijk, juist op het gebied van het gebed, hè, de kerk massaal keert terug naar de kerk van de middeleeuwen. Waar je het gebed van het hart hebt en allerlei gebeden en zo. En dan moet je in de stilte komen en in het klooster. En als je dan een ervaring hebt, dan heb je ervaring met God gehad in de stilte. De eeuw heeft er zelfs een serie programma's over uitgezonden. En dan zeg ik, ja, wacht eventjes. Een ervaring met God, welke God is dat? Is dat de God van de Bijbel? Want de God van de Bijbel krijgt in Jezus een gezicht. Daar gaat het om. En hoe komt een mens tot geloof? Niet in de stilte. Een mens komt tot geloof door het horen van de verkondiging van de opgestane en levende Heiland. Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan. Daar moet een mens door tot geloof komen. Dat is het Zater wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. Het zaad van de wedergeboorte is niet de stilte van het klooster. Maar is een levende ontmoeting met de Heer Jezus. De Christus der schriften. En wij zijn vandaag, raken we steeds verder van het pad af. En zoeken we het in gebeden, in kloostergebeden. En in stiltegebeden. En die gebeden van het hart, en ik weet niet hoe ze allemaal heten. Dat is allemaal de New Age theologie. En denk erom, het is verder dan u denkt hoor. Gelukkig heeft men in de orthodoxe gereformeerde traditie er nog wel oog voor. Maar in de vrije evangelische wereld en in andere delen van de kerk is er helaas geen oog voor. Maar we zijn veel verder dan we denken. We hebben gisteren een studiedag van het Zoeklicht gehad. En dat thema was die Emerging Church, de opkomende kerk. En we hebben daar twee uitstekende lezingen gekregen. U kunt het bestellen bij het Zoeklicht. Maar dan zie je hoe diep die opkomende kerk binnen de kerk is binnengedrongen. En in de theologie en in de praktijk. En het is eigenlijk samen te vatten met het woord mystiek. Want het is de aloude mystiek. Wij zoeken vandaag naar de mystieke ervaring. En wat is nou typisch voor mystiek? Ga ik je iets van geven, zodat je het makkelijk onthouden kunt. De mystiek die wist de grens uit tussen object en subject. En dan met eerbied gesproken, het object, als we het nou over de Bijbel hebben, want het is ook buiten de Bijbel, het is heel het levensgevoel. Het is niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Met eerbied gesproken, het object is God, is zijn woord enzovoort en het evangelie van de Heer Jezus, dat is het object en dan het subject is de mens. Maar die blijven altijd twee werkelijkheden. God blijft God en de mens blijft de mens. En in de mystiek smelten die samen en komen ze samen en worden ze tot één. Ze worden niet tot één, maar in de mystiek worden ze tot één. In denken en in het gevoelen van de mens. En dan kom je los van de grond, los van het fundament, los van de Bijbel en raak je heel gauw in verwarring. En dat is het evangelie van de antichrist wat wereldwijd zijn duizenden verslaat in de kerk. Vandaag. En we zien het niet eens. En we horen het niet. En we zijn er niet op afgestemd. En dat is ernstig. Dus ik wil je naar huis sturen met een ernstige boodschap, met een ernstige waarschuwing. Niet de mystiek, wel de binnenkamer. praten met God, bidden en waakzaam zijn. Want de machten der duisternis begeven zich op deze wereld. En Satan, die nog weinig tijd heeft, die zal velen verleiden en tot zonde brengen. En het evangelie van de antichrist zal uiteindelijk, zegt Openbaringen 13, ertoe leiden dat de hele wereld hem naloopt en hem aanbidt. De hele wereld. Alle mensen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. En dat is vandaag in de kookpot van de vorst der duisternis, de maaltijd die wordt bereid. Wees wakker en waakzaam. De Heer Jezus Christus, hij is gestorven voor onze zonden. En hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. En hij heeft zijn geest uitgestort voor onze heiliging. En hij zal straks de gemeente thuis halen en volmaken. Op die grote dag. En dan zal hij Israël herstellen. Maar de mysticus heeft de Bijbel niet meer nodig. De mysticus wil niets horen over het herstel van Israël en de komst van het koninkrijk. De mysticus vandaag, hoe je hem ook verder noemen wil, want hij heeft verschillende namen. Die wil alleen de Bijbel lezen waar hij bevestigd wordt in zijn eigen mystieke opvattingen. De mysticus gelooft eigenlijk niet in God. Gelooft eigenlijk niet in Jezus en in de Heilige Geest. De mysticus gelooft alleen in zichzelf. En daar hebben we de mens van de eindtijd. Zijn getal is 666. Wie het weten wil, doe onderzoek. Die berekenen het getal. Dat moet je niet met rekensommetjes doen. Moet je doen aan de hand van de schrift. En door de kennis van de Heilige Geest. Die ons de geesten doet proeven en verstaan en onderscheiden. Daar gaat het om. Lieve mensen, we zijn in een kritieke fase van de geschiedenis gekomen. Van de kerkgeschiedenis. Maar het goede nieuws is dat Jezus komt. En dat we moeten doen wat we vanavond gezongen hebben. Dicht blijven bij Jezus. Maar dat moeten we toch nog even preciseren bij de Christus der Schriften. Daar gaat het om. De Christus der Schriften. De God van de Bijbel. De God van Israël. Die straks komen zal. Jezus. In heerlijkheid en majesteit. En dan staat erbij, de volkeren zullen woest worden. Maar de toren van God is gekomen over deze aarde. In de grote verdrukking. Om alle weerstand te breken. En de heerlijke weg te banen. Voor koning Jezus. En als ik zeg koning Jezus, bedoel ik niet de koning van de kerk, maar dan bedoel ik de koning van Israël. De koning der Joden. Hij is niet de koning van de kerk. Dat staat nergens in je Bijbel. Hij is het hoofd van de gemeente. En hij is de koning van Israël. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen. Lied nummer 19. Ik ben reizend naar die stad. Hemel, we danken u voor het vreugdevolle uitzicht dat ons wacht. Dat we nu al mogen bezitten. Dat we mogen uitzien op die grote dag. Dat we verenigd worden met u die ons hoofd bent. onze geestelijke leidsman en voleinder, de Heer Jezus Christus, onze Heiland. We mogen Hem straks zien, in heerlijkheid en majesteit. Dat is ons vreugdevolle uitzicht. We danken U daarvoor. En we bidden U, Heere, houd dit woord diep in ons hart. En laat het ons leven mogen veranderen. Laten we afleggen alle obstakels, zoals Wilhelmina dat zei. Alle obstakels die het in de weg staan om die ene te kennen. Te kennen, volledig te kennen vanuit het woord van God. Zoals Hij tot ons komt. In de Bijbel, de Christus der Schriften, onze Heiland. Zegen ons zo hoofd voor hoofd, ook als we van hier gaan. U weet wat er iedereen nodig heeft, soms door de moeite heen en ziekte en pijn en smart. U bent ook de geneesheer van de zieke heren. We danken U dat we ook dat uit Uw woord hebben en dat we ook mogen uitzien naar wat U in dat opzicht wil doen. Ga zo uw gang met een ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. Het volgende wat op het spiekbriefje staat hier, dat is dat er de collecte is, onder het voorspel. Nou hebben we geen koor gehad vanavond, maar dat moet u niet in mindering brengen op de collecte. Nou, dat zou toch jammer zijn. En we hebben ook geen panfluit gehad vanavond, en dat moet u ook niet in mindering brengen. Want dat staat er allemaal op, panfluit en koor, maar dat is het dus niet. Maar geef met een blijmoedig hart voor het werk van de Heer aan deze plaats. En dan zingen we straks lied 304, de versen 1, 2 en 3. Eens zal ik mijn Heer ontmoeten. Zegen van God. Zo mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de inwoning in de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn. Totdat Jezus komt, straks in heerlijkheid en majesteit. En we Hem zullen zien. Wat een dag zal dat zijn. Halleluja. Amen. Amen.